Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welkom in De Rots in de Branding, of ik zou beter zeggen in de kapel van het Santa Marta Huis in het Vaticaan, waar onze paus elke morgen de heilige mis opdraagt. Want ik zou met jullie nog eens een aantal homilieën willen doornemen die de paus er houdt, waarbij hij op een eenvoudige wijze de lezingen van de dag uitklaart. Maar toch met zeer concrete raadgevingen die ons hart, maar vooral ook ons geweten wakker schudden. Maar vooreerst viel me een artikel in het oog verschenen op Kerknet. De titel geef ik nog niet. Het is het resultaat van het Onderzoeksbureau voor Godsdienststatistiek, het Pew Research Center in Washington, D.C. Deze is gekend voor haar wereldwijde religieuze demografische statistieken. De helft van de Amerikaanse volwassen gelovigen is tijdens hun leven overgestapt van de ene naar de andere gemeente of parochie. Een derde daarvan was noodgedwongen door een verhuis. Het center onderzocht bij de 35.000 ondervraagde volwassenen wat de oorzaak van hun switch bepaalde. En dan volgden de zeven belangrijkste redenen. Tussen de 42% en 56% staat vermeld de mogelijkheid tot inzet en vrijwilligerswerk. Rond het 70% de locatie van de kerk en de aantrekkelijkheid van de liturgie. 79% vindt de gastvrijheid van de kerkleiding en de gemeenschap uiterst belangrijk. Maar helemaal bovenaan staat de belangrijkste reden met 83%, een goede preek. En daarom luidt de titel van het artikel: Een goede preek vult kerken en Amerikaanse gelovigen kiezen voor een goede homilie en een hartelijk gastvrij onthaal. En ik voeg er nog vlug een tweede artikel aan toe uit The Guardian van september 2016. Voormalig secretaris van de bisschoppensynode Nikola Eterovic schreef een boeiend boek, Het Woord van God, met suggesties voor priesters en diakens. En daarin staat onder andere: een goede preek mag niet langer duren dan 8 minuten. Omdat wij slechts zo lang de aandacht van luisteraars kunnen vasthouden. En Monseigneur Eterovic geeft de raad aan de priesters en diakens om al bij het begin van de week met de voorbereiding van de preek voor de zondag te beginnen. Hij geeft de predikanten nog de raad om de tekst van hun homilie niet af te lezen en zich rechtstreeks tot de aanwezigen te richten. Beste vrienden, de preken die u nu over u zult krijgen, zullen wel samen meer dan 8 minuten duren. Dus om jullie aandacht te kunnen behouden, gooi ik er tussendoor vele stukjes muziek. Na het eerste lied nemen we een eerste homilie van de paus ter hand. We gaan luisteren naar de Sound of Silence door de jongensgroep Celtic Thunder.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that is planted in my brain still remains. within the sounds of silence. In restless dreams I walked alone, through narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing. Dare disturb the sounds of silence. The fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sun splashed out in
En beste luisteraars, u kent wel het verhaal uit Lucas hoofdstuk 7, waar Jezus uitgenodigd werd te komen eten in het huis van een fariseer. Een zondares kwam binnen en maakte met haar tranen de voeten van Jezus nat en droogde ze af met haar hoofdhaar. Daarna kuste ze zijn voeten en zalfde ze met balsem. Dit tot ergernis van de fariseer, omdat deze vrouw gekend stond als een grote zondares. En in het Santa Marta-huis gaf de paus daarover zijn commentaar tijdens de morgenmis. Uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Dit woord van heil wordt alleen tot de vrouw gezegd, een zondares, merkte de paus op. Jezus zegt het omdat zij over haar zonden kon wenen, haar zonden bekennen, omdat zij kon zeggen, ik ben een zondares. Hij zegt het niet tot de anderen, die denken geen zondaar te zijn. Hij zegt het tot wie zijn hart kan openstellen en zich als zondaar kan erkennen. Het heil komt alleen in het hart dat zich openstelt voor de waarheid over zijn zonde. De paus herinnerde er nogmaals aan dat de bevoorrechte plaats om Jezus te ontmoeten onze eigen zondigheid is. Zijn zonden erkennen, zijn nood, wat men is tot wat men in staat is, dat is de deur naar Jezus' tederheid, naar Jezus' vergeving, om zijn woord te mogen horen. Uw geloof heeft u gered, ga in vrede. En de paus nodigde iedereen uit de moed te hebben om zijn hart te openen voor de enige die kan redden. Schijnheiligen daarentegen die denken geen zondaar te zijn, zullen in het Rijk der Hemelen door tollenaars en publieke vrouwen vooraf gegaan worden. En paus Franciscus vervolgde. Dus deze zondares wordt gered door Jezus. Daartegenover staat de fariseer die zeer verbonden of beter gebonden is aan de wet. Een wet zonder de mogelijkheid van barmhartigheid. Een andere homilie kunnen we er goed bij aansluiten. Het was gebaseerd op het evangelie uit Lucas hoofdstuk 10. Jezus zendt 2 voor 2 zijn leerlingen uit naar alle steden en plaatsen om de blijde boodschap te verkondigen. De leerlingen mochten geen beurs of reiszak enzovoort meenemen. In elk huis waar ze ontvangen worden, mogen ze eten en drinken, zegt Jezus, want een arbeider is zijn loon waard. Maar dan heeft Jezus het over de plaatsen waar ze niet welkom zijn en hij roept uit: wee u Chorazin, wee u Bethsaida. In deze vergelijking ziet de paus heel de heilsgeschiedenis, het drama van de weerstand tegen het heil, en het is juist de heersende klasse die de deuren sluit voor de manier waarop God wil redden. En ik citeer verder onze paus. Dan begrijpt men de krachtige gesprekken van Jezus met de leidende klasse van zijn tijd. Zij discussiëren, stellen hem op de proef, leggen hem valstrikken om te zien of hij erin loopt. Het is de weerstand om zich te laten redden. Zij willen het heil op hun manier en sluiten zich af voor Gods manier van doen. En de paus vervolgde over deze leiders. Volgens hen ligt het heil besloten in de uitvoering van de 613 geboden die zij in hun intellectuele koorts en logica hebben gemaakt. Zij geloven niet in barmhartigheid en vergeving. Zij geloven in wat geregeld is, goed geregeld en helder. Het is het drama van de weerstand tegen het heil, die vrijheid en autonomie met elkaar verwarren. Maar de paus richt zich daarna tot ieder van ons en hij nodigt ieder van ons uit tot een gewetensonderzoek. Ik citeer: en ik, hoe wil ik gered worden? Op mijn manier? Door een spiritualiteit die goed is, die mij goed doet, maar wat verstard is? Helder en zonder risico? Of op Gods manier, met andere woorden, op de weg van Jezus die altijd verrassend is, die steeds deuren opent voor het mysterie van Gods almacht, dat barmhartigheid en vergeving betekent. Geloof ik dat Jezus de meester is die het heil onderricht? Of ga ik overal goeroes betalen die mij een ander heil leren? Geloof ik dat Jezus een veiliger weg is? Of zoek ik mijn toevlucht onder het dak van voorschriften en geboden die mensen hebben uitgevonden? Bied ik weerstand tegen het heil van Jezus.
Take me to the edge and let me see. Up to the top mountain and over the valley. Take me to the sea where the waters always flow. Take me to the wild where I don't know. Making my way with the wolves and the sparrow. Take me by the hand. Where you send me, I will go. Whoa, whoa, whoa. Whoa.
my life and make it ever free. For your name's sake, I will live and breathe. To this adventure, I hear you calling. So I will venture into your story. Yeah, yeah. Your name above every heaven, your reign majestic forever. You spoke creation into life.
En dat was de groep Jesus Army met Take Me to the Edge. God, neem me bij de hand, breng me naar de rand, de top van de bergen en neem mijn leven. Paus Franciscus in zijn vorige homilie had het dus over de tegenstelling van de zondares die vergeving bekwam van Jezus en daartegenover die onbarmachtigheid van de fariseer waar hij op bezoek was omdat zij die zondares niet leefde volgens de wet. Een wet zonder de mogelijkheid van barmhartigheid. In een andere homilie had de paus het over die wet. Hoe moeten we die wet interpreteren? Uiteraard is de wet nodig, maar in deze homilie verklaart hij: als de wet niet naar Jezus leidt, is zij een dode wet. En het evangelie die de paus die dag doorlichtte kwam uit Lucas hoofdstuk 11. Ik lees even een stukje eruit. Toen het volk samenstroomde, begon Jezus te preken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Nineviten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. En de paus commentarieerde in zijn homilie. De wetgeleerden begrepen de tekenen van de tijd niet, omdat zij opgesloten zaten in hun systeem. Alle Joden wisten wat men mocht doen, wat men niet mocht doen, tot hoe ver men mocht gaan. Alles lag vast. En zij voelden zich veilig. Voor hen was hetgeen Jezus deed vreemd, zoals naar de zondaars gaan, met de tollenaars eten. En dat beviel velen niet. Het was gevaarlijk. Dat bracht de leer in gevaar, de leer van de wet. Ze deden het wel uit liefde, om trouw te zijn aan God, maar zij zaten erin opgesloten. Zij hadden vergeten dat het God zelf is die de God is van de wet, maar ook de God van de verrassingen. En de paus vervolgde: zij begrepen niet dat God altijd nieuw is. Hij verloochent zich nooit, maar verrast altijd. De mensen hadden niet begrepen dat de weg die zij onderhielden en waarvan zij hielden eigenlijk een weg moest zijn, een pedagogie, om hen naar Jezus Christus te leiden. Als de wet niet naar Jezus Christus leidt, dan is dit een dode wet. En zij hadden vergeten dat zij een volk op weg waren. En als men op weg gaat, wanneer iemand onderweg is, vindt hij altijd nieuwe dingen, dingen die hij niet kende. Bovendien is een weg niet absoluut in zich. Hij moet naar Jezus Christus leiden naar de uiteindelijke ontmoeting. Want het leven is een weg naar de volheid van Christus die een tweede keer wederkomt. En weer nodigt de paus ons uit tot een gewetensonderzoek. Ben ik aan mijn zaken, mijn ideeën gehecht? Ben ik erin opgesloten? Of sta ik ook open voor de God van de verrassingen? Geloof ik in Jezus Christus, gestorven en verrezen? Geloof ik dat de weg leidt naar de manifestatie van de heerlijkheid van de Heer? Ben ik in staat de tekenen van de tijd te verstaan en trouw te zijn aan de stem van de Heer die zich daardoor manifesteert? Tot besluit moedigde de paus aan om aan de Heer een hart te vragen die wel van de wet houdt, omdat de wet van God komt, maar een hart dat ook houdt van Gods verrassingen. En tevens een hart dat weet dat deze heilige wet geen doel op zich is. We gaan luisteren naar de Amerikaanse band Globus, gekend om het componeren van filmmuziek. Het is een optreden in de Wembley Arena met orkest en grootkoor. Een speciale melodie, Diem ex Dei, een dag van God. De beloofde trouw in de naam van God. Zing allen woorden van lof, wij prijzen Christus.
Radio Maria.
En onze paus in zijn homilie had het over zich laten verrassen door de Heer, door de werking van de Heilige Geest. Nu, ik dacht zo, als we ons willen laten verrassen, dan mogen we niet te curieus, te nieuwsgierig zijn. En inderdaad, ik vond een andere homilie getiteld als Nieuwsgierigheid verwijderd van God. Het is een homilie van de paus die misschien bij sommigen gevoelig zal liggen. Nu, het is een thema om er toch even bij stil te staan en over na te denken. De paus richtte zich tot christenen die constant, bijzondere openbaringen, vooral van Maria, zoeken achter zieners of zinsters met het gevaar een verkeerde weg te lopen, vooral als het met een mentaliteit is van nieuwsgierigheid en sensatie. Welke lezing lag aan de basis van deze homilie? Het was een citaat uit het Boek der Wijsheid, hoofdstuk 7. Ik lees een stukje eruit. In de wijsheid immers is een geest die verstandig is, heilig, enig, veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos, helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig, onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwankelbaar, onbekommerd, allesvermogend, alles overziende, alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn. En de paus vertelde: dit is de gemoedstoestand van een christen die volgens de wijsheid van de Heilige Geest leeft. En deze wijsheid stuwt hen met deze verstandige, heilige, unieke, veelzijdige, subtiele geest. Een christen moet in het leven met deze geest op weg gaan. De geest van God die helpt onderscheiden, beslissingen nemen naar Gods hart. Het is de geest van vrede, de geest van liefde, de geest van broederlijkheid. Dat is juist heiligheid. Voortgaan in Gods geest en in deze wijsheid, in Gods geduld staan. In het evangelie van die dag vragen de fariseeën aan Jezus wanneer het Rijk God zal komen. En de paus ontdekt hier een andere geest, en ik citeer verder. In het evangelie vinden we bij de fariseeën een andere geest, een geest tegengesteld aan deze wijsheid van God, namelijk de geest van nieuwsgierigheid. Deze geest treedt op wanneer de mens zich wil meester maken van Gods plannen, van de toekomst, van de dingen. Wanneer de mens alles wil weten, alles zelf in de hand nemen. De geest van nieuwsgierigheid. Dat zijn hier de fariseeën die Jezus vragen: wanneer zal het Rijk Gods komen? Nieuwsgierigheid. Zij willen de datum, de dag kennen. En Franciscus vervolgde: de geest van nieuwsgierigheid verwijdert van de geest van wijsheid, omdat de details interessant worden. Hoe gaat het gebeuren? Het is de geest van het hoe. De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is een geest van verstrooiing, van verwijdering van God, de geest van te veel spreken. En die leidt naar verwarring. Deze geest drijft ertoe de Heer ergens ginder te voelen, terwijl hij hier is. Het Rijk Gods komt niet op een manier die aandacht trekt. Het komt in de wijsheid. Het komt niet in de verwarring. Zoals God niet tot de profeet Elias sprak in de storm, maar in de bries van de wijsheid. Zo besloot de paus. En we gaan even op bezoek bij Maria. Het was een homilie ter nagedachtenis van het feest van Ons Lieve Vrouw van Smarten, 15 september. De eerste lezing kwam uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5. Ik lees even de tekst. In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Jezus onder luid geroep en geween, gebeden en smekingen opgedragen aan God die hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. En ik citeer de paus. Christus heeft gehoorzaamheid geleerd in de school van het lijden. Jezus is in de wereld gekomen om te leren mens te zijn en op weg te gaan met de mensen. Ook om te gehoorzamen wat hem bij het lijden bracht. Zo ook neemt Maria aan deze weg deel. Zij leert, leidt en gehoorzaamt. Dat maakt haar tot moeder voor alle christenen. Maar de gedoopten hebben ook de kerk tot moeder. De kerk die dezelfde weg gaat als Jezus en Maria. De weg van de gehoorzaamheid en van het lijden. En de paus sprak dan over een derde vrouwelijke figuur, naast de kerk en Maria, die ook aan deze weg deelneemt. Maar enkel indien deze derde vrouwelijke figuur openstaat voor de twee eersten, voor de kerk en voor Maria. En de paus haalde een monnik aan uit de 12e eeuw, Isaac van de Ster. En ik citeer verder. Volgens de monnik Isaac van de Ster is de ziel in iedere mens vrouwelijk en wordt zij verwant aan Maria en de kerk. De kleine ziel van de mens zal nooit verloren gaan als zij dicht blijft bij de twee grote vrouwen die haar in het leven begeleiden, Maria en de kerk. In feite brengt deze weg, die een leerschool is, een weg van gehoorzaamheid en lijden. En zo kan het volk van God met vaste hoop op weg, besloot paus Franciscus. Ik voeg hier nog een andere homilie aan toe. Onze christenweg is dus een weg van gehoorzaamheid en ook lijden. Dit in navolging van het leven van Christus. Het behoort uiteindelijk tot het leven. Niet dat we het lijden moeten gaan zoeken, uiteraard niet. Maar als het op ons pad komt, biedt het leven van Jezus ons een voorbeeld en is het een levensles voor ons. Want Jezus staat op die momenten heel dicht bij iedere lijdende mens. En zo gaf de paus uitleg bij Lucas hoofdstuk 9, waar Jezus aan zijn apostelen iets bekende, maar ze mochten het aan niemand doorvertellen. Jezus sprak: de mensenzoon moet veel lijden en door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Deze lijdensweg, aldus de paus, is de weg naar bevrijding, de weg van de Messias, met zijn lijden en zijn kruis. Volgens de paus kan men Jezus Christus, de Verlosser, niet begrijpen zonder het kruis. In het evangelie van die dag was het hart van de leerlingen en van de menigte niet klaar om dat te begrijpen. Maar Jezus bereidt hen stap voor stap voor om het te kunnen begrijpen. Christus bereidt de christenen voor om Cyreneërs te zijn, om hem te helpen het kruis te dragen, zoals Simon van Cyrene. Zoals men Christus niet kan begrijpen zonder het kruis, zo het christenleven ook niet. Omdat een christen geroepen is dezelfde weg te gaan als Christus. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar het Ave Maria, gezongen door het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van het Russische leger, beter gekend onder het koor van het Rode Leger. De leden van het koor kwamen om het leven in een vliegtuigcrash op kerstdag vorig jaar, 2016. Ave Maria. De paus had het in zijn homilie over het lijden. Alsook was het een oproep voor elkeen. Als het lijden zich voordoet in ons leven, dat we ook bereid zijn zoals Jezus ons kruis te dragen. Als afsluiting past de volgende homilie er goed bij. Het stemt ons ook tot nadenken. We kennen allemaal het verhaal van de twee Emmausgangers die ontmoedigd en ontgoocheld naar huis gaan na de dood van Jezus. En onderweg komt de verrezen Jezus hen tegemoet. Maar pas als Jezus bijna weg was, herkenden ze hem. De paus bracht in herinnering dat alle leerlingen bang waren na Jezus' dood. Onderweg hadden zij het over de gebeurtenissen van de laatste dagen en ze zijn bedrukt. Ze hielden niet op met klagen en hoe meer ze klaagden, des te meer ze op zichzelf besloten waren, zonder horizont, met een muur voor zich. Zij waren in hun hoop teleurgesteld. Zij zagen slechts de ineenstorting van hetgeen waarin ze geloofd hadden. En paus Franciscus omschreef het al zo. Op een of andere manier kookten de leerlingen van hun leven een sausje van hun beklag en zo gingen zij verder in zelfbeklag. En hij vervolgde: wanneer ons moeilijkheden overkomen, wanneer het kruis ons bezoekt, lopen wij dikwijls gevaar om ons op te sluiten in ons beklag. Ook op dat moment is de Heer ons nabij, maar veelal herkennen we hem ook niet, zoals deze Emmausgangers. En zelfs als Jezus tot ons spreekt en wij mooie dingen horen, blijven wij van binnen, in het diepste van onszelf, bang. En enkel het klagen lijkt ons zelfzekerder te maken. Klagen wordt een vorm van zekerheid. De mislukking, dat is mijn waarheid, er is geen hoop meer. Hoe mooi is het Jezus geduld te zien met de twee leerlingen van Emmaus. Eerst luistert hij naar hen. Vervolgens legt hij hen de dingen langzaam uit. En tenslotte op het einde laat hij zich herkennen en zien. En de paus trok er deze les uit voor die dag. Jezus doet ook zo met ons. Zelfs in de meest duistere momenten is hij altijd met ons, is hij met ons op weg. En op het einde laat hij zijn aanwezigheid zien. Klagen is slecht. Niet alleen als men over anderen klaagt, maar ook over zichzelf, wanneer alles ons bitter lijkt. Klagen is slecht omdat het ons de hoop ontneemt. En paus Franciscus besluit: laten we ons daar niet mee bezighouden. En als iets niet gaat, laat ons dan onze toevlucht nemen tot de Heer en stellen we op Hem ons vertrouwen. De Heer is geduldig en Hij weet hoe ons uit deze situatie te halen. Dat is gebeurd met de leerlingen van Emmaus die Hem erkenden bij het breken van het brood. Laten we zeker zijn dat de Heer ons nooit in de steek laat, zelfs niet in de meest duistere uren. Maar vooral nemen wij geen toevlucht tot beklag. Dat doet ons schade. Het doet schade aan ons hart. Aldus paus Franciscus tijdens een homilie 's morgens in de Santa Marta-kapel. Tja, beste luisteraars, daar valt niet meer te zeggen. Duidelijke taal en vooral nu maar toepassen. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en we blijven verbonden in het gebed en zeker met allen die lijden, onder welke vorm ook. Maar ik stel toch af te sluiten met een opgewekte noot. Zoals we begonnen zijn, gaan we eindigen met de jongensgroep Celtic Thunder met Take Me Home van John Denver. Geniet ervan en tot de volgende keer.
I sit here thinking as the sun is sinking, roar o'er the mountain and the dry dusty ground.
As the night is falling, I start recalling the nights in my own hometown.
I see the faces in familiar places. I hear the music that we played way back then.
My heart rejoices as I hear the voices calling me home again.
Oh, oh, take me home, home to the people I left behind, home to the love I know I'll find. Oh, take me home.
As the sky is burning, my mind is turning to the cold woodlands by my own fireside.
So far away now, but any day now, I'll say.